uitgepopelen om antwoord te geven.
Ja, kijk, uiteindelijk heeft een overheid meerdere mogelijkheden om belasting te heffen. Hè. Dat hoeft niet alleen op energiebelasting, waar we het hier over hebben. Diezelfde overheid heeft zich ook geconfirmeerd aan een energieakkoord. En daarin staat opgenomen dat wij op enig moment een groot deel van de energie, zo niet alles, zelf op moeten gaan wekken. Dus het kan niet en-en zijn. Dan redden ze hun eigen doelstellingen niet. Je kunt niet zeggen, we willen alles zelf opwekken, maar daarom draaien wij dan die belasting maar drie keer over de kop. Dat gaat niet werken. Dus dat zal dan op een andere manier gebeuren, schat ik zo in. Maar daar ligt uiteindelijk ook een doel voor de overheid.
Meneer Palme?
Nee, maar daar staat de overheid onbekend. Dat ze soms niet weten wat ze doen en het wat optimistischer inschatten en brengen als dat het de werkelijkheid is.
Oh, wel spannend.
Ja, maar je gaat dus arme mensen als... Ik bedoel...
Meneer Palme, als u even de microfoon uit wilt drukken, de heer Op de Kamp.
Ja, voorzitter, even een toevoeging hierop, op de opmerking van de wethouder. Inderdaad, de doelstellingen in het energieakkoord zijn natuurlijk bepalend en zullen natuurlijk leidend zijn. Maar een ander aspect is een technisch aspect. Door het salderen mogelijk te maken, heb je de situatie dat je dus net dat je op het moment dat je energie opwekt, ook energie kunt verbruiken. Als je een normale meter hebt, die we allemaal wellicht nog thuis hebben, die gewoon terugdraait op het moment dat energie geproduceerd wordt, dan kun je niet zien op het eind van het jaar wat je nu geproduceerd hebt, wat je opgewerkt hebt. Kun je alleen maar doen op het moment dat je een slimme meter hebt. De uitrol van de slimme meter, die vindt plaats, maar die is behoorlijk vertraagd. Dat zal zeker nog 6-7 jaar duren voordat die echt uitgerold is. En tot dat moment kun je niet die salderingsregeling afschaffen, simpelweg omdat je gewoon niet weet welke burgers wat salderen en welke niet. Bovendien is het toepassen van de slimme meter niet verplicht. Dus wat dat betreft zal dat nog wel wat juridische steekspellen tot gevolg hebben. Dat betekent eigenlijk dat je gedurende de komende jaren, enerzijds door de opmerking van de wethouder, maar anderzijds ook op grond van techniek, er zitten niet overal slimme meters in Nederland, die salderingsregeling simpelweg om die reden niet kunt afschaffen. Want anders zou er een stukje rechtsongelijkheid ontstaan. Dus wat dat betreft spreekt dat voor het langer vasthouden van die salderingsregeling. Dus wat dat betreft moet je er zo snel mogelijk nu mee beginnen om het maximale voordeel voor de toekomst te behouden.
Meneer Palme nog?
Ja, voorzitter, daarop reageren. En ik trek het dan weer in het extreme. In het Wilde Westen, die ze al een eigen stroom opwekken met die winddingen. Als iedereen zich nu op zijn... Met zo'n wind... En als nu iedereen in zijn schoorsteen zo'n apparaat zou zetten, dan wekte je zelf de stroom op, had je de nutsbedrijven niet meer nodig en niemand meer. Ik bedoel, die technieken die zijn er. En ja, dat is zo. Ik bedoel, kijk, ik ben me ook aan het informeren. Ik heb iemand... Nee, maar ik...
Komt u met de vraag, meneer Palme?
Ja, voorzitter, maar ik wil even het vergelijk maken dat mensen ad hoc een besluit nemen op verkooppraatjes en hoe langer ze erover nadenken, dat het toch wat moeilijker is. Ik bedoel, ik ben nog niet overtuigd om die investering te doen in het kader van, en dan hoef ik dat niet via Parkstad, maar het brengt voor mij het rendement nog niet op. Als je zegt, wat je gebruikt qua rekening, dan heb je €300 en dan heb je al heel veel aan stroom. Dus om die investering te doen, om dat terug te verdienen. Maar goed, daar zijn de geleerden nog niet over eens. Wat ik alleen wil voorkomen is dat je mensen niet voor de termijn in de problemen moet brengen. Die echt zich hebben laten verleiden door die lening. Die hangen dan wel daaraan vast. Terwijl als goedkopere alternatieven komen, hoe lovenswaardig het idee ook is, dan zitten ze met de gebakken peren.
Terwijl heel duidelijk. U vraagt anders nu...
Dus ja, ik zeg, moeten we op dit moment op deze wijze doorgaan? Hè? Want u zegt de overheid, maar de overheid mismiddelen, die pakken ze op een of andere manier. Dus de burger wordt linksom of rechtsom gepakt. En dan denk ik...
De wethouder?
Moeten we daar?
Kunt u daar nog...
Iemand die zijn eigen beslissing neemt. Hè? Prima, het is bewust erin gestapt.
Ja, maar dan kom ik weer terug bij wat ik daar straks al zei. Wij dwingen helemaal niemand om mee te doen aan dit project. Wij proberen enkel te ontzorgen. En wij hebben ook laten zien na het succes dat dit project... Wacht even, joh. We hebben ook laten zien dat na het succes dat dit project in Landgraaf al geweest is, 1000 inschrijvingen waarvan 440 woningen inmiddels zonnepanelen op het dak hebben liggen, middels een rekensom laten zien dat met een gemiddelde opbrengst en gemiddelde besparing op energiekosten mensen vanaf dag 1 wat centen eraan overhouden zelfs.
De heer Gordijn die heeft nog even een aanvullende vraag.
Dank u wel, voorzitter. Net viel het Wilde Westen, maar eerder vanavond hebben wij de structuurvisie van Brunsum West besproken, of de stadsdeelvisie. En dan wil ik u toch even een passage uit voorlezen. Verduurzaming is een proces van lange adem en conflicten tussen sociale en fysieke duurzaamheid liggen steeds op de loer. En dan even verder staat, omdat de technische ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld energiebesparing en winning zeer snel gaan, kan het opportun zijn om in situaties waarbij sprake is van sterke belangentegenstelling een time-out in te lassen in afwachting van nieuwe technieken. Nee, maar kijk, even in aanvulling op wat collega Palmen zegt, van kijk, want daar wordt ook in dat stuk wordt genoemd van wat is nu de visie? Wat willen wij op monumentale panden, willen we daar zonnecollectoren, willen we daar windmolentjes, enzovoort, enzovoort. Dus de voorvraag zou eigenlijk zijn, en dat is dan de vraag aan de wethouder, wat is de visie van de gemeente Brunsum, van het college, aangaande deze energievoorziening?
Oké, dank u wel. De wethouder.
Die kan ik heel kort beantwoorden. Dat is niet alleen mijn visie, dat is daarmee ook uw visie geworden. Want u heeft palet 1.0 en 2.0 omarmd met z'n allen en unaniem. Niet alleen Brunsum, maar heel Parkstad. En unaniem, hè? Ik herhaal het nog een keer. Unaniem. En daarin staat omschreven dat wij in 2040 energie-neutraal willen zijn. En daarvoor, en dan kom ik terug op dat Wilde Westen, hè? Daarmee hebben we aan een aantal zonnepanelen bij lange na niet genoeg. Hebben we ook aan kleine windmolens op individuele huizen niet genoeg. Maar dan kom je ook over zonneweiders, over grote windmolens, over warmte-koude opslag, over geothermie te spreken. Dus dat is het totale pakket aan energieopwekking en besparing. En dat heeft u al omarmd, die visie.
Oké, dank u wel. Meneer Palme, de laatste vraag in deze.
Hey, voorzitter, de ontwikkelingen gaan snel. De problemen zitten in de octrooiaanvragen. Ik ken wat gevallen. Ja, nee, ik bedoel, dat is heel simpel. Voor zo'n octrooitje schieten ze je dood, bij wijze van spreken. Maar waar wij wat moeite mee hebben, we onderschrijven natuurlijk de duurzaamheid, maar dat is een begrip. Om dat te realiseren zijn meerdere mogelijkheden. Dus die duurzaamheid staat buiten kijf. Alleen de overheid houdt zich meestal niet aan die afspraak. Maar wat ik wil voorkomen, voorzitter, en ik maak dan even een badinerend vergelijk. Toen de polissen van die verzekeringen, die werden woekerpolissen, ja, die werden aangeprezen als geweld. Ja, Hans, heb pech dat je een verkeerde raadsman tegen bent gekomen, anders had je gehangen. Maar we hebben ze aangeprezen en vervolgens is heel Nederland in opstand gekomen, want dat was blazerij. Kijk, en voor dat optimisme wil ik nu ook waarschuwen. Ik zie dit eigenlijk in eenzelfde vergelijk. Achteraf heb je alleen maar je burgers benadeeld en dat wil ik voorkomen. Dus ik zeg niet dat we tegen ontwikkeling zijn in de verduurzaming, maar wel... Ja, dat we moeten voorkomen dat we die mensen in koop, zo'n woekerpolis verkopen.
Oké, dank u wel. De wethouder.
Kijk, in de financiële zin zou ik meneer Palmer daar nog in kunnen volgen. Niet dat ik mijn burgers aan het belazeren ben. Ook niet dat ik goedkope verkooppraatjes houd. Maar in de zin dat er op dit moment nog nergens een paneel op het dak ligt dat daadwerkelijk die 25 jaar al doorstaan heeft. Dus is die opbrengst over 25 jaar inderdaad 80%? Nou, daar moeten we het mee doen. Ik zie dat die in ieder geval die eerste 2 jaar bij mij zelfs boven die opbrengst zit. En we hebben het nou met name over financieel. Maar ik zou het toch ook vooral op, en nee. ik vind het een containerbegrip, maar duurzaamheid willen gooien. Wij moeten iets met die energievoorziening doen. Dus het is niet alleen financieel gewin, het is ook milieu- en duurzaamheidsgewin.
Oké, genoeg in deze, want we lopen een beetje uit de tijd. Meneer Palme, van uw kant was het dat. Mevrouw van Malden.
Nou, ik zie dit meer als een lease-constructie. En Ik vind dus dat we inderdaad, dat wat de heer Palme zegt, dus dat we alert moeten zijn, dus wat we naar de burger toe. Maar ik neem aan dus dat we de burger ook voldoende voorlichten en dat de burger daarin hopelijk een verstandige keus kan maken. En daar laat ik het bij.
Oké, dank u wel. De heer Dalsenberg.
Ja, voorzitter, de techniek staat voor niets. Want ik was inderdaad echt van overtuigd dat het niet langer dan 10, 15 jaar was. Nou, dat is nu al 25 jaar, dus men heeft al gekeken, meneer Gordijn. Hè? De techniek is weer vooruit gegaan. Dus en ik ga er inderdaad vanuit, door wat mijn collegaatje zegt, van dat de burgers wel goed geïnformeerd worden. Het ontzorgingsprincipe, denk ik dat hartstikke goed is. Dat inderdaad een belemmering wegneemt voor veel mensen. Om alleen al niet met die administratieve rompslomp bezig te zijn. En misschien is het wel fijn om te weten van hoe dat project loopt. Dat we misschien over een jaar of twee even te horen krijgen van hoe ver zitten we hiermee.
Oké, dank u wel. De PAK-fractie? Geen vragen? Meneer Tunnissen? VVD?
Misschien nog even een aanvulling op wat meneer Doutzenberg zegt. In het voorstel staat inderdaad dat de raad op gepaste momenten wordt geïnformeerd over de voortgang van het project. Lijkt me misschien raadzaam om daar wat specifieker op iets in af te spreken. Want ja, wat is een gepast moment? Dat is een vage term, dat ik het zo zeg.
De wethouder.
Dat bepalen wij wel, zou ik dan heel grappig kunnen zeggen. Maar laten we dat vooral niet doen, inderdaad. Nee, vanuit... Kijk, dit project is het eerste concrete project van het uitvoeringsprogramma Palet 3.0. En Palet 3.0 heeft sowieso een cyclus van 5 jaar... iedere keer waarin constant gemonitord wordt. Nou, we hebben onze ambitie gesteld. Over 5 jaar willen we daar staan. En waar zitten we op dit moment? Dus die monitoring die vindt daar constant plaats. Dus daar kunnen we mee terugkomen vanuit Palet 3.0... En uiteraard zullen we niet alleen onze burgers goed informeren, maar ook onze raad. En op het moment dat wij weten hoeveel burgers hebben ingetekend, op het moment dat wij weten hoe de aanbesteding eruit gaat zien, en op het moment dat wij weten hoeveel woningen daadwerkelijk die zonnepanelen op het dak hebben liggen hier, ja, dan kom ik daar heel graag mee terug naar de raad. Want Palet 3.0 houdt niet op bij het zonnepanelenproject.
Meneer Palma, als u even de vraag stelt via de microfoon, dan kunnen we dat...
Nee, ik bedoel, de publieke orgaan als de gemeente, het is enerzijds btw-plichtig. Dus als je energie opwekt, we nemen alleen de panelen voor de openbare verlichting. U zei, openbare verlichting was een publieke taak.
Ja, ik vond die ook enigszins verwarrend aan de voorkant. Wat ze in Landgraaf gedaan hebben, en dat is hier ook de insteek. Hè. Het is niet zo dat wij met de energie die we opwekken op de daken van onze Brunsemers daadwerkelijk die lantaarnpalen laten branden. Want dat kabeltje loopt niet van dat ene zonnepaneel naar die ene lantaarnpaal. Dat kabeltje loopt de grond in en waar die energie blijft, ergens in het net. Nee, wat wij willen, en dat is een ambitie die we uitstralen en uitspreken hierin, is dat wij op de Brunsumse daken middels onze burgers evenveel energie doen opwekken dan wij kwijt zijn aan openbare verlichting. Dat is dus een ambitie. Dat is geen één-op-één relatie tussen zonnepanelen en die lantaarnpalen die branden. Dat is een ambitie dat wij evenveel willen opwekken als dat opgaat aan lantaarnpalen.
Oké, dank u wel. Meneer Tunissen, dat was het van uw kant. Meneer Gordijn.
Ja, toch nog een tweetal vragen. Kijk, we hebben het over de burgerparticipatie. Maar wat gaat de gemeente Brunsum als zodanig doen? Want die moeten een voorbeeldfunctie geven. Wat doet Brunsum?
De wethouder.
Wij faciliteren al onze burgers middels dit project. Daarnaast, ja, nou ja, als u het vraagt, dan krijgt u het antwoord ook. Daarnaast is het zo dat... Dat ook verenigingen, maar ook een gemeente of een voetbalkantine, zolang die een klein verbruikersaansluiting heeft, deel kan nemen aan dit project. Dus de gemeente zou, als het gaat over een voetbalkantine die ons eigendom is, zouden wij daar ook iets in kunnen doen, mochten we dat uitspreken. Dan kunnen wij dus deelnemen aan ons eigen project. En daarnaast is het zo, maar dat staat dan even los van het zonnepanelenproject. Ik breng hem toch vast in. Vanuit Palet 3.0 ligt daar ook een hele duidelijke taak bij de publieke partijen. En daar zijn wij onderdeel van. Dus daar ligt ook een flinke taakstelling voor de gemeente als het gaat over zowel besparing als opwekking van energie.
Uw tweede vraag?
Nou, even kijken, want het zou kunnen. Dat betekent dat er een keuzemogelijkheid is. Nee, als u een voorbeeld bent, dan moet u ook op alle voetbalkantines en al uw eigendommen zonnepanelen gaan.
Nee, daar heb ik Kevin Hofman voor.
die ken ik niet. Een tweede vraag, dan misschien toch voor de helderheid. Kijk, we hadden net, tenminste die constatering had ik gemaakt, dat de gemeente feitelijk geen partij is. Maar toch wordt van de gemeente verlangd dat zij de burgers gaat voorlichten.
Nu, wij leven aan geld.
Ja, maar als wij geen partij zijn, waarom moeten wij dan de burgers gaan voorlichten en aansporen om dit te gaan doen?
De wethouder.
Omdat ik dat heel graag doe, juist omdat ik van jullie de opdracht heb gekregen om palet 1.0, 2.0 die reeds zijn vastgesteld, richting 2040 een energie-neutraal parkstad te hebben. En daar moet echt gigantisch veel werk voor verzet worden. Dat red je bij lange na niet met alleen het zonnepanelenproject. Dus daar hoort voor de overheid, voor ons, gewoon niet alleen een voorbeeldfunctie, maar ook hele goede voorlichting richting onze burgers, op welke manier we die taakstelling kunnen gaan realiseren. Dat geldt dus ook voor dit project.
Het gaat me meer in de zin van, kijk, het punt is van dan word je dus partij en dan zou je dus ook aangesproken kunnen worden als partij van risico of anderszins. Of is dat expliciet uitgesloten?
Meneer... De wethouder.
Nee, dat is wat de heer Opdekamp zojuist ook heeft gezegd. Het debiteurenrisico, dat leggen we middels de aanbesteding door naar de service provider. En die vraagt daar een bepaald opslagpercentage voor. Maar het debiteurenrisico komt daarmee bij de service provider. Zullen er mensen alsnog de telefoon pakken en naar de gemeente bellen? Ja, dat valt niet te voorkomen. Misschien moeten we dat ook maar gewoon doen dat er een nummer is waar mensen met die klachten terecht kunnen of het meldpunt overlast daarvoor kunnen gebruiken. Maar in eerste instantie zal dat gewoon rechtstreeks bij de service provider terechtkomen.
Meneer Palmer, als u even de microfoon wilt gebruiken.
Ja, hoe moeten we het dan uitleggen? De uit het projectplan voortvloeiende en daarmee samenhangende activiteiten moeten we tot de publieke taak van de gemeente rekenen. Om de projectorganisatie op te zetten, die zal worden belast met de uitvoering van het project of een projectplan. Dat is ook een taak van de gemeente dan. Ja, nou, er komen heel wat taken op ons af en die kosten zijn er niet bij. En dan zeg ik, we halen zo een hoop ellende. En daarvoor gaat onze voorkeur eigenlijk uit. Of subsidiëren en dan de dingen overlaten of lenen. En daarmee hoort het op. Nu haal je de...
De concrete vraag in deze, meneer Palmer? Meneer Palmer, de concrete vraag in deze?
Zijn we hoe moet dat nu uitleggen? Wat volgens hebben we moeten besluiten?
Er is door de wethouder geantwoord dat de gemeente faciliteert. Wat dat betreft, de gemeente is de aanjager van dat project. Dat is de kracht van de gemeente. De gemeente heeft er inderdaad een projectorganisatie voor nodig. Er is een inschatting gemaakt van het aantal uren, voorzitter. Alleen de kosten die daarmee gemoeid zijn, die zitten voor een deel in de tarieven. Dus wat dat betreft, we hebben een tariefstructuur naar de burger toe. En wat dat betreft hebben we ervoor gezorgd dat we de gemeente kostenneutraal dit project laten uitvoeren. En dat betekent dus dat er... Mochten er administratieve kosten zijn, dat we die in de tarieven versleutelen van de burgers. In zoverre proberen we dat neutraal uit te voeren. Dat is de intentie.
Oké, dank u wel.
De burger die krijgt maandelijks of jaarlijks, of wat hij wil, krijgt hij een factuur. En daar lost hij de lening af. Dan betaalt hij de servicekosten voor en dan betaalt hij de projectkosten. En dat zijn natuurlijk maar hele kleine bedragen, die laatste twee. Maar die zitten dus versleuteld in de jaarlijkse tarieven die de burger gaat betalen.
Ja, u maakt 0,7% onder andere het risico van eventuele wanbetaling.
Dat is de risicotoeslag, maar die zit bij de service provider, hebben we net gezegd. Dus dat die kosten heeft de service provider in zijn aanbesteding meegenomen.
Die betaalt de gebruiker zelf.
De microfoon nog even, sorry.
Die 0,7%
die dat is de opslag op de rente die betaalt de dingen zelf. Maar de andere kosten komen als servicekosten, zegt u.
Ook de servicekosten
zitten. Nee, maar die
Die 0,7% heeft puur betrekking op het risicopercentage. Dat is dus het debiteurrisico. En vervolgens zitten in de tarieven die de burger betaalt, zitten de aflossingskosten. En de aflossingskosten zijn gebaseerd op de rentepercentage looptijd. Zijn gebaseerd op de servicekosten die de service provider heeft aangereikt bij de aanbesteding. Want die moet je dan ook versleutelen. En er zit een deel van de projectkosten zit daarin. En dat samen is het kostenplaatje zoals dat in het voorbeeld genoemd is. En daarmee ontstaat een tarief. En dat tarief is van die aard dat je daarmee in ieder geval een voordeel hebt ten opzichte van je energienota.
Oké, dank u wel. Meneer Gordijn, slotvraag?
De slotvraag, ja. Want kijk, er komt een serviceorganisatie. Die legt die panelen op het dak. En stel nu dat die niet levert wat die zou moeten leveren. Wie spreekt de burger nu aan? De serviceorganisatie, de gemeente of wie? Want de gemeente die blijft toch een partij. Nee, want
de wethouder.
Omdat we het tot onze publieke taak hebben gerekend, deze vorm van dienstverlening. Of
de wethouder? Of meneer Op de Kamp?
Er is een aanbesteding. Een partij heeft die aanbesteding gewonnen en is dus op dat moment verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Op het moment dat die partij niet levert wat er zou geleverd moeten worden, is de aanbestedende partij, dus dat is dan in dit geval de gemeente, is de gesprekspartner voor de service provider. Moet de service provider in ieder geval aanspreken op zijn niet presteren. Dat is een aspect wat duidelijk in het aanbestedingsaspect meegenomen wordt.
Meneer Gordijn?
Nou, wat dat betreft probeer je natuurlijk in die aanbesteding een serieuze partij in te kiezen. Dat is in de Landgraaf is dat Volta Limburg geworden. Daarmee heb je natuurlijk een hele serieuze partij die heel sterk gericht is op service. En dat moeten we natuurlijk in de nieuwe aanbesteding ook natuurlijk heel nadrukkelijk voor zorgen. We moeten geen partij via de aanbesteding binnenhalen die alleen maar panelen op het dak kan leggen. We moeten een partij zoeken die in staat is om een serviceorganisatie langdurig in het leven te roepen. En dat is, denk ik, de uitdaging die ligt in de aanbesteding.
Maar sluit de burger dan een contract met de gemeente?
Als u even de microfoon nog wilt gebruiken, meneer Palme, en dan ronden we dit even af.
Kijk, dit klinkt een beetje vreemd, hè. De park staat besteed aan. En de gemeente is verantwoordelijk. En de burger sluit een contract met de gemeente. Ja, ik word uit de spaghetti denk geen wijs meer uit. Dus daar komen geheimproblemen van. Dus een duidelijke structuur zou wenselijk zijn, denk ik.
Maar wat ze maar voor het risico.
Ja, precies.
Meneer Op de Kamp?
Er is een duidelijke structuur uiteraard, voorzitter. Die duidelijke studie staat in de presentatie daarbij gegeven. Er staat een logistiek schema. Er staat precies aangegeven hoe de zowel de logistiek als ook de geldstromen zitten. Of hoe die verlopen. Dat is in zoverre heel transparant. Wat dat betreft is er gepoogd via die constructie het risico voor alle partijen zo minimaal mogelijk te maken. Ik is al aangegeven door de wethouder dat we in ieder geval bij de service provider een belangrijk deel van dat risico neerleggen via het debiteurrisico, wat natuurlijk het grootste risico in het geheel is.
0,7%.
Ja. Ja.
Meneer Gordijn, geen vragen meer. De heer Peters. Mevrouw Wojtkowiak, die is even weg. Ja. Je had ook geen vragen? Ja. Even kort schorsen dan.
Ja. Nee. Ja. Ja. Ja.
Ik heropen even de vergadering. Mevrouw Wojtkowiak, heeft u nog vragen? U heeft geen vragen meer. Oké, dan stel ik de vraag in de richting van de commissie of het stuk gereden is om door te glijden naar de raad. Dat is dit het geval. Voorgesteld wordt om het er B-stuk van te maken. Handhaaft u het B-stuk? Het B-stuk wordt gehandhaafd. Ja? Ja, ik vraag het even. Wie wil er een A-stuk van maken? Wie? 1, 2, 3, 4 maken een A-stuk van. En dan is in principe de regel dat het een A-stuk zou kunnen worden. In dit geval. Een A-stuk bij deze dan. Met wat voor reden, meneer Palmen? Er wordt gevraagd om een B-stuk en van mijn kant. En daarna wordt vanuit de commissie gezegd, het kan ook een A-stuk worden. En als er dan 4 partijen zijn die een A-stuk hieraan toebedelen, dan kan het een A-stuk worden. Sorry. We zoeken het even op, precies. We wachten even nog en ik schors even de vergadering.
Voorzitter, anders maak er een A-stuk van met de toezegging dat op het moment dat u het heeft uitgezocht en het ligt in de raad en het blijkt dat het niet kon, dat het dan automatisch weer een B-stuk wordt. Dan hoeft het nou niet met de grootste spoed uitgezocht.
Oké, op
deze... Voorstel.
Ja. Wie kan zich daarin vinden in het voorstel? Akkoord. Dan dit voorstel om uit te zoeken en dan indien zal dat met de raad CQ nog voor die tijd even teruggedraaid worden. Op de agenda, ja. Ja? Oké, dank u wel, meneer Op de Kamp en mevrouw Mulders. De wethouder ook bedankt. En dan kunnen we naar...